Gemeente, in deze leerdienst openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. En wel in Filippenzen 2. En we lezen daaruit de eerste 18 versen. Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 18. En in Filippenzen 2, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Indien er dan enige vertroosting is in Christus. Indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelfen. En iegelijk zie niet op het zijnde, maar en iegelijk zie ook op hetgeen dat der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf een vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij allentijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook, en verblijd ook uw lieden met mij. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in de afgelopen twee leerdiensten hebben we samen stilgestaan bij de artikelen 11 en 12 uit hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. En dat ging over de waarachtige bekering, het wonder van de wedergeboorte. In deze dienst willen we met de hulp des Heeren stilstaan bij de artikelen 13, 14 en 15. En we willen deze artikelen eerst samen lezen. Dordtse leerregels, derde en vierde hoofdstuk, en dan de artikelen 13, 14 en 15. En daar belijden we met onze Dordtse vaders de wijze van deze werking. En dan gaat het om de wedergeboorte. Kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Hier gaat het over de kenmerken van het oprechte geloof. En dan artikel 14, zo is dan het geloof een gave Gods. Niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachten, maar omdat Hij die daar werkt het willen en het werken, ja, alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt, beide de wil om te geloven en het geloof zelf. Hier gaat het onder andere over de oorsprong van een oprecht geloof. En dan artikel 15. Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn, degene die hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God dien schuldig zijn, die van zichzelf niets, niet anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan die deze genade ontvangt, die is Gode alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt hem ook daarvoor. Diegene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne. Of zorgeloos zijnde roemt hij ijdelijk dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts van diegene die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken. Want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor dezulke moet men God bidden, die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. En wij moeten ons geenszins tegenover hen verhoovaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Tot zover dit artikel, wat gaat over het verschil tussen een oprecht geloof en een schijngeloof. Gemeente, het gaat in deze artikelen over een oprecht geloof. En ik heb boven deze drie artikelen achtereenvolgens gezet de kenmerken van een oprecht geloof, de oorsprong van een oprecht geloof en het verschil tussen een oprecht geloof en schijngeloof. Gemeente, jong en oud, in deze leerdienst worden we onderwezen uit dat belijdenisgeschrift, genaamd de Dordtse leerregels, wat minder bekend is dan de Heidelbergse catechismus, maar zo rijk van inhoud. En zo volkomen gefundeerd op Gods woord. Want laten we dat goed beseffen wat hier staat, wat hier beleden wordt, dat is niet zomaar bedacht. Nee, dat heeft men gehaald uit Gods woord. Want de belijdenisgeschriften bevatten de geloofsleer. Alles wat hier staat, geschreven, dat moeten we terug kunnen leiden. Dat moeten we kunnen halen uit Gods woord. En dat geldt ook voor de zaken die aan de orde komen in deze artikelen. De vorige keer hebben we onderwijs gekregen over het wonder van de wedergeboorte. In artikel 12. Daar wordt zo kernachtig, zo duidelijk beleden dat het een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijkertijd zeer zoete en wonderbare werking is. Het is een verborgen en zeer onuitsprekelijke kracht die in het hart van de zondaar werkt en die de dode zondaar levend maakt en hem vernieuwt en herschept. En zeggen onze Dordtse vaderen, dat is een kracht die niet minder is dan de schepping en gelijk aan het wonder van de opwekking uit de doden. En geliefden, wat een wonder als we daar nu iets van mogen kennen, dan gaan we dat verstaan. Dan zeggen we, het is waar. Het is en blijft een wonder dat de Heere naar mij heeft omgezien. Dat de Heere mijn hart vernieuwd heeft. Dat de Heere mij van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt heeft. Heel duidelijk wordt omschreven in artikel 12 hoe mensen getrokken worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En dit alles geschiedt door die wonderbare, onuitsprekelijke, zoete en almachtige werking van de levendmakende geest. En welzalig die man of vrouw, die jongen, dat meisje, die dat mag gebeuren. Maar, denkt misschien een jongere op de galerij, dominee, hoe weet je nu dat je wederom geboren bent? Kijk, we hebben daar de vorige keer al iets van gezegd, wat kenmerken genoemd en het ook vergeleken met de geboorte van een kind. Als een kind geboren wordt, dan huilt zo'n kind. Als we wederom geboren worden, is daar een droefheid naar God. Zo'n klein kind heeft ook behoefte aan voedsel, zo geldt dat toch ook van een wedergeboren mens. Die krijgt behoefte aan voeding, die wil gevoed worden vanuit het woord, wil meer onderwijs ontvangen. Het zijn allemaal tekenen van leven, van geestelijk leven. Maar misschien zit je nog steeds met die vraag als je naar jezelf kijkt. Hoe weet ik nu dat ik wederom geboren ben? Hoe weet je nu dat je dat ware, zaligmakende geloof deelachtig mag zijn? Want ja, daar gaat het toch om. Alleen zo kun je getroost leven en sterven en anders niet. In artikel 13, dat wat korte artikel, gaan onze Dordtse vaders antwoord geven op de vraag hoe kun je dat nu weten. En ze noemen daar enkele kenmerken van het oprechte geloof als vrucht van de wedergeboorte. Ze beleiden allereerst dat de wijze van deze werking de gelovigen in dit leven niet volkomen kunnen begrijpen. Het is dus voor hen die door de kracht van de Heilige Geest bearbeid worden, niet helder dat wat zij ondervinden ook echt de werking van de Heilige Geest is. Want iemand die deel heeft aan deze wonderbaarlijke, levendmakende kracht, ja, die wordt bestreden, aangevochten. Of het Gods werk is of eigen werk. Kijk, zulke bestrijdingen kent een wereldsmens niet. Want hij heeft geen verlangen om daarover na te denken. Het is zijn lust en liefde niet om bezig te zijn in de dingen van Gods koninkrijk. Hij of zij heeft geen hartelijke begeerte om voor de Heere te leven. Anderen die menen al binnen te zijn op grond van hun doop. Maar de levende kerk kent de strijd om in te gaan. Sinds ze de Here begeren te vrezen en willen dienen, komen ze meer en meer in hun zonde en ongerechtigheid openbaar. En Satan zit niet stil. Hij zal alles proberen om zo'n mens te benauwen en aan te vechten. Denk je nu werkelijk dat de Here in je leven begonnen is? Wat is daar nu van te zien in je leven? Daarom staat er in de Dordtse leerregels dat de gelovigen de wijze van deze werking in dit leven niet volkomen kunnen begrijpen. En dan moeten we denken aan wat de Heere Jezus zegt tegen Nicodemus. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Gemeente, het werk van de Heilige Geest is niet volkomen te doorgronden. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Het is en blijft een wonder. En een wonder kunnen we toch niet begrijpen. Als we dat gaan begrijpen, ja, dan is het geen wonder meer. Dan gaan we het gewoon vinden. Daar staat, het is niet volkomen te begrijpen. Dus wel een beetje. Echter, wat een mens nu juist zo graag zou willen begrijpen, dat behoort tot die ondoorgrondelijke zaken. We zouden willen weten hoe de overgang van de geestelijke dood naar het geestelijke leven is. Wat er dan precies ervaren wordt. Wat je op dat moment voelt. Gemeente, onze oudvaders leren ons in hun geschriften om voorzichtig te zijn in het berekenen van de tijd van onze wedergeboorte. Wij kunnen algemene indrukken hebben die niet zaligmakend zijn. Bijvoorbeeld vrees voor de straf, voor het begin van onze wedergeboorte houden. Maar misschien rekent men dan wel te vroeg. Daar gaat soms heel wat aan de wedergeboorte vooraf, dat alleen maar op het ware geestelijke leven lijkt, maar het niet altijd is, omdat het niet geboren is uit een beginsel van de ware liefde van God. Men kan ook de tijd van zijn wedergeboorte proberen te berekenen door het begin ervan te zien liggen in de bewustwording van onze wedergeboorte. Maar dan rekent men misschien wel te laat. Wie zal de eerste ritselingen van de geest kunnen vaststellen? Als u de Here mag vrezen, ja, wanneer is dat begonnen? U kunt misschien wel een moment aanwijzen, een preek, een gebeurtenis in uw leven. Maar is dat echt het begin of is de Here al veel eerder beginnen? Maar kunnen we het dan eigenlijk wel weten of we weder omgeboren zijn? Ja, onze Dordtse vaders geven de voornaamste kenmerken, als ik ze zo mag noemen, van het geloof. Hoezeer zij aangevochten en bestreden worden, ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Degene die wederom geboren zijn, weten en gevoelen dat zij door deze genade van God met het hart geloven. dat is het eerste. Het is dus geen oppervlakkige, verstandelijke beschouwing. Nee, het is een hartezaak. Met het hart geloven. Dat betekent, het is waarheid in het binnenst. Met hun hart geloven. En hoe dan? Door Gods genade. Dat weten ze en dat gevoelen ze. En ze geven daar ook getuigenis van. Denk maar aan Rut als ze zegt, uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Of Thomas, mijn Here en mijn God. Gemeente, laten we ons leven ernaast leggen, jong en oud. Gevoelen wij, weten we, dat we door deze genade Gods met het hart geloven. Is daar dat oprechte geloof in ons hart? Dat we op onszelf de dood hebben geschreven. Dat we onder ons eigen leven een nul hebben geschreven. Niets in mezelf, maar alles in Hem, in Christus. Maar er staat nog een ander kenmerk bij. En hun zaligmaker liefhebben. Dat is het hoofdkenmerk van het oprechte, zaligmakende geloof. Van de wedergeboorte. En van de bekering. Hoort u het? Het hoofdkenmerk is niet dat we ontdekt worden aan zonde en schuld, hoewel dit eraan verbonden is, maar dat ons gehele hart uitgaat naar de Heere en dat we onze zaligmaker lief hebben. Lief hebben omdat dat Gods liefde in ons hart is uitgestort. En als het dan over de Heere Jezus gaat in de prediking of als we een gedeelte lezen, dan kunnen we niet anders dan zeggen, zulk een is mijn liefste. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Gemeente, jong en oud, hebben deze zaligmaker die ons van God is gegeven. Lief, werkelijk lief met ons gehele hart. Of hebben we hem nog niet nodig gekregen? Lukt het allemaal zelf nog wel? Denken we dat het allemaal wel meevalt als we straks voor de Heere moeten verschijnen? Wat zegt de apostel Paulus? Een ieder die de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En als Petrus daar bij het meer van Galilea antwoord moet geven op die vraag van de Heer Jezus, hebt gij mij lief? Dan kan die niet anders dan zeggen, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Daar vraagt de Heere Jezus niet Petrus, geloof je in mij? Vertrouw je op mij? Heb je mij nodig? Nee, de Heere Jezus die stelt die allesbeslissende vraag. Hebt gij mij lief? Gemeente, wat is daarop? Ons antwoord, uw, jou en mij antwoord, mogen we door Gods genade met een Petrus zeggen, misschien wel heel stamelend, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Hier staat het, dat hoofdkenmerk. Ook het gesprek met Nicodemus, waar het aanvankelijk geheel en al gaat over de wedergeboorte, loopt uit op een directe heenwijzing naar de Heer Jezus Christus, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daarom, gemeente, hebben we deze zaligmaker nodig en lief gekregen. Dat is nu de enige troost in leven en sterven. Tot wie moeten we anders heen gaan? Hij heeft de woorden des eeuwige levens. O, als u moet zeggen, ik sta er nog buiten, dat mis ik nog, dat oprechte geloof, die ware liefde. Hoe moet het met me? O, roep de Heere dan toch aan. Heere, schenk me dat geloof. Schenk me die ware liefde tot u, tot uw Zoon. In artikel 13 gaat het over de kenmerken van het geloof, zeg maar de hoofdkenmerken. Zoals we het gehoord hebben, met het hart geloven en de zaligmaker liefhebben. In het volgende artikel wordt nog eens ingegaan op de oorsprong van het geloof. Zo is dan het geloof een gave Gods. Misschien dat iemand zegt, ja dominee, dat komt wel vaak terug in de Dordtse leerregels. En dat is waar, het komt meermalen aan de orde. Maar weet u waarom? Wel, dit is een heel belangrijk punt in de discussie met de remonstranten. Die meenden dat je er zelf nog wat aan kon doen. En daarom wordt het hier weer eens beleden aan het begin van artikel 14. Zo is dan het geloof een gave Gods. Dat betekent dat niets van de zondaar in aanmerking komt. Gemeente, dat is een moeilijke les. Want wij willen er graag iets voor doen. Ook wij hebben het daar moeilijk mee, dat het geloof een gave Gods is. Maar tegelijkertijd zeg ik erbij, het is een gave Gods die te verkrijgen is in de middelijke weg, namelijk onder de bediening van het woord. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Kijk, de remonstranten die zeiden ook dat het geloof een gave van God was. En ze bedoelden daarmee dat de mogelijkheid van te geloven door God aan de mens wordt aangeboden. God geeft de macht om te geloven en de mens moet de wil hebben om te geloven. Kijk, zulke remonstrantse trekken zijn ons niet vreemd. Misschien leeft bij ons ook wel de gedachte, ik wil wel bekeerd worden. Maar wil God het wel? Maar we lezen in Gods woord niet dat God een gewillig mens wil zalig maken. Maar dat hij naar zijn welbehagen een onwillig, machteloos mens wil zalig maken en behouden. Ja, maar denkt iemand, de Heere wil mij misschien niet bekeren. Waarom niet? Omdat ik zo'n grote zondaar ben. Maar waar staat dan in de Bijbel dat het niet kan voor zo'n grote zondaar? Dat maakt de duivel je wijs. We willen niet als een zondaar uit genade zalig worden. Dat is het. Onze Dordtse vaders beleiden in artikel 14 dat het geloof een gave Gods is. En gaan dan verder, niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Wat betekent dat? Dat is misschien wel een moeilijke zin. Ik doe mijn best om het eenvoudig uit te leggen. Het betekent, de Heere schenkt niet alleen de mogelijkheid van het geloof. Maar hij geeft ook de werkelijkheid ervan. En omdat de Heere het geheel wil schenken, de mogelijkheid en de werkelijkheid, daarom ligt het geloof ook vast in hem. De mens hoeft niet op zoek te gaan naar een plaats om in Christus ingeplant te worden. De zondaar wordt ingeplant. Om alle misverstanden weg te nemen, dat de mens zelf nog iets aan het geloof zou toevoegen, wordt in het 14e artikel Gods werk in het geloof sterk onderstreept. En ik heb die woorden met nadruk gelezen. Het geloof wordt meegedeeld. Het wordt ingegeven. Het wordt ingestort. Dat zijn duidelijke woorden. Het geeft zelfs aanleiding tot de gedachte alsof het geloof een mens overkomt zonder dat die mens zich van iets bewust is. Maar voor dat gevaar hadden onze Dordtse vaders evenwel oog. Van lijdelijkheid moesten ze niets hebben. Want het werk van het geloof gaat niet buiten de mens om. De Heilige Geest die werkt in op de wil, verandert de wil, zodat de zondaar gewillig gemaakt wordt. De Heere werkt niet slechts het werken, maar ook het willen. Hoe zeggen onze Dordtse vaders het in artikel 14? Het geloof is een gave Gods. Ook niet daarom dat God alleenlijk de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het met de daad geloven van de vrije wil des mensen verwacht. U hoort het wel, dan zou er niks van terechtkomen. Dan zouden we allen verloren gaan. Als God alleen de macht, de mogelijkheid zou schenken en het verder aan de mens zou overlaten. Ja, ze vatten het aan het slot kernachtig samen. Het geloof is een gave Gods, omdat hij die daar werkt, het willen en het werken, ja, alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt, beide te wil om te geloven en het geloof zelf. Gemeente, nogmaals, hier wordt de mens niet uitgeschakeld. Want de opdracht klinkt, we hebben het gelezen in Filippenzen 2, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Hoe gaat dat dan, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven? Wel, we moeten de middelen gebruiken. Onder het woord komen. Daarom is het zo belangrijk dat ook jij er bent in deze dienst. Dat je niet thuisgebleven bent. Want hier wil de Heere werken. Echt. Misschien zit je er helemaal niet op te wachten. Maar laat het toch ons aller gebed zijn. Heere, wilt u door de verkondiging van het evangelie ook werken in mijn hart en leven. Werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want dit is God die in u werkt, bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. In artikel 14 hoorden we dat het geloof een goddelijke genadegave is en niet rust in de verdiensten van de mens. Het wordt geschonken naar de vrijmacht van zijn goede tierenheid, die hij bewijst aan wie hij wil en wanneer hij wil. En daar begint ook artikel 15 mee, waar het gaat over het verschil tussen begenadigden en niet-begenadigden. Het verschil, zo hebben we het genoemd, tussen een oprecht geloof en een schijngeloof. Het begint met de woorden, deze genade is God aan niemand schuldig. God is niet verplicht de genade van het geloof aan wie dan ook te schenken. Dan zou het ook geen genade meer zijn. Daar staat, er is immers niemand die God zoekt. Wij zijn allen afgeweken. En daarom staat er ook, want wat zou hij schuldig zijn, degene die hem niet eerst geven kan. Niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden. Er is geen enkele gode aangename vrucht in ons te vinden. Er is nu helemaal niets wat wij God kunnen aanbieden. Zo van, kijk eens heren, dit heb ik gedaan. Nu moet u mij de genade schenken. Nee, er is helemaal niets. Integendeel, aan onze kant is alleen maar zonde en schuld. En er is van ons uit ook geen enkele goede vrucht te verwachten. Hoe kan de Heere nu ooit iets schuldig zijn aan een onmachtig en onwillig mens? Als de Heer het niet geeft, dan doet hij geen onrecht. Gemeente, hebben we onszelf zo al als een rechteloze leren kennen. Dat we moeten zeggen, Heer, als u aan mij voorbij gaat, dan heb ik niets te zeggen. Maar wees mij zondaar genadig. Ja, zeggen onze vaderen, wat zou God dienschuldig zijn die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen. Kijk, dat hebben we. Zonde en leugen. Wat een beschamende belijdenis is het dat wij van de hoofdschedel tot de voetzool melaat zijn. In geestelijke zin, wanneer wij door Gods genade, door de werking van de Heilige Geest ontdekt worden, ja, dan moeten we toestemmen. Dan moeten we zeggen, het is waar, aan mijn kant alleen zonde en leugen. Dat durven we niet meer te vragen, Heere, waarom onthoudt u mij? Waarom heb ik al, waar ik al zo lang om heb gevraagd? Degene dan die deze genade ontvangt, die is Gode alleen, daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig. En dankt hem ook daarvoor. Gemeente, als wij weten van onze verlorenheid en genade mochten ontvangen, ja, dan kunnen we alleen maar roemen in vrije gunst alleen. Als de Heere nu dat ene nodige schenkt, jongen of meisje, je een nieuw hart schenkt, dan zijn we de Heere eeuwige dankbaarheid schuldig. En dan zullen we ons hier op aarde hartelijk verbinden aan de dienst van de levende God. Dat kan niet anders, dan is het toch onze lust om voor de Heere te leven. Dat wordt dan de oprechte begeerte, want eeuwige dankbaarheid zijn we hem dan schuldig. Hier in beginsel met veel zwakheid en met veel gebreken. En daarom ook met smart, maar straks zult u uw wens verkrijgen. U die de Heere mag leren vrezen en mag vrezen, dan zult u volmaakt Gods mogen groot maken. Nu wordt er in artikel 15 ook gesproken over diegene die deze genade niet ontvangt. Hoort u het? Dat moeten we even op ons laten inwerken. Want gemeente, dat is een verschrikkelijke werkelijkheid. Als we die genade niets ontvangen. Die genade die zo duur is verworven. Die Christus alles heeft gekost. Die genade die zulke heerlijke weldaden bevat voor tijd en eeuwigheid. die wordt niet door iedereen ontvangen. Aan de vruchten kent men de boom. Aan de vruchten kun je bemerken of iemand iets mag kennen van Gods genade of niet. En nu zijn wij geen hartenkenners, laat dat duidelijk zijn. Over dit laatste zeggen onze Dordtse vaders, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet. Degene die geen genade ontvangt, die hecht er totaal geen waarde aan en leeft in grote onverschilligheid verder. Kijk, het gaat hier zo, zouden we kunnen zeggen, om een schijngeloof. Hij of zij gaat wel naar de kerk en leest wel in de Bijbel, bidt en dankt, maar zonder dat zijn of haar hart er werkelijk bij betrokken is. Er is eigenlijk geen enkele belangstelling voor de dingen van Gods koninkrijk. De wereld is genoeg. Natuurlijk, op zondag zit ik in de kerk. Dat hoort zo en dat moet van thuis. Maar verder, gelukkig is morgen weer voorbij. Misschien denk je dat wel, jongelui. Morgen dan kan ik weer een heleboel dingen doen die ik op zondag natuurlijk niet mag. Daar is vermaak over de ijdele dingen, dingen die voorbij gaan. Geliefden, het gaat hier toch hopelijk niet over u of over jou. Dat je de geestelijke dingen niet, ach, niet belangrijk vindt. Je schouders erover ophaalt. Daar wordt nog wat gezegd. Zo iemand behaagt zichzelf in het zijne. Hij heeft genoeg wat de wereld en de zondedienst hem aanreiken. Laat mij nu maar bij het mijnde. Ik heb er geen belangstelling voor. Of, en dat is het volgende wat gezegd wordt, of zorgeloos zijnde roemt hij ijdelijk dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Hoeveel mensen zijn er niet die genoeg hebben aan hun min of meer nette leven. Een kerkgang, een financieel meeleven met de kerk en zo nog wat dingen. En aan de buitenkant lijken ze heel gelovig en betrokken. Maar het oprechte geloof komt uit de wedergeboorte. En weet u nog, een van de voornaamste kenmerken die we de vorige keer genoemd hebben, is verwondering en ootmoed. Hoe bestaat het dat de Heer naar mij heeft omgezien? Zelfgenoegzaamheid is de grootste vijand van het oprechte geloof. Denk maar aan de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. De Farizeeër had alleen maar hoogmoed en de tollenaar was een en al ootmoed. Wat was die Farizeeër zelfgenoegzaam? Wat voelde hij zich beter dan die tollenaar? Maar we missen de ootmoed, de verwondering, zorgeloze mensen die zich om veel dingen grote zorgen maken, maar geen zorgen om hun zielenheil. Er zijn ook mensen die ijdelijk roemen dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Mensen die zeggen, ik heb het al, ik ben al bekeerd. Ik heb het geloof, terwijl er geen enkele vrucht van te zien is. Schijngeloof. Ja, ja, gaat het over jou hier? Of over u? O, roep dan de Heere aan. Bekeert u en gelooft het evangelie. Wend je dan naar hem toe en wordt behouden als je die genade nog mist. Wanneer wij ons afvragen, heb ik het ware geloof of is het een schijngeloof? dan is deze vraag in één zin te beantwoorden. Echt geloof, oprecht geloof, mist alles bij zichzelf. En dat niet alleen bij het begin, maar telkens weer en verwacht alles van de Heer. Schijngeloof is nog nooit met zichzelf aan het eind gekomen. Hij heeft altijd nog wat overgehouden om op te steunen. Het ware geloof denkt van zichzelf niets goeds. De Dordtse vaders zeggen nog meer in artikel 15. Voorts van diegenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken. Wat bedoelen ze hiermee? Wel, in een kerk zitten soms heel wat keurmeesters. Mensen die menen te weten wat er bij een ander in het hart leeft. Mensen die kunnen beoordelen wie bij Gods volk behoort en wie niet. Onze vaders leren ons vanavond dat er mensen zijn die uiterlijk hun geloof belijden en hun leven inrichten naar Gods woord, ook in uiterlijke zin. En daar moeten we het beste van hopen en spreken. Wij zijn geen hartekenners. Het binnenste van het hart is ons onbekend. Wij mogen niet op de rechterstoel van God gaan zitten en een oordeel uitspreken over de naaste, want met welke maat gij meet, zult gij straks weder gemeten worden. Ja, niet dat we van een ander niets mogen zeggen. Ik heb het wel eens tegen gemeenteleden gezegd, als ze wat zorgen hebben over hun avondmaalgang, zeg, ga er eens naartoe. En leg je zorgen eens neer. Bespreek dat. Als het goed is, dan moet dat toch kunnen. Dan moeten we toch als gemeenteleden onze naasten ergens op kunnen wijzen, kunnen waarschuwen. Niet vanuit de hoogte, maar vanuit de bewogenheid. Nee, we moeten bij dit alles bescheidenheid in acht nemen en het oordeel der liefde uitspreken. En dat is moeilijk. Dat is niet eenvoudig. Tucht kan alleen worden uitgeoefend op grond van belijdenis en wandel, nooit op grond van de echtheid van wat iemand vertelt of bekeringservaringen. Daar moeten we voorzichtig in zijn. Gemeente, momenteel staan overal gevoel en beleving heel centraal. Maar in de kerk kunnen deze nooit als maatstaf fungeren. En waar het wel gebeurt, kunnen vergissingen worden begaan. Het ware geloof denkt van zichzelf niets goeds, maar denkt van anderen het beste. Laten we voorzichtig zijn, want het binnenste des harten is ons onbekend. Laten we veel meer onze handen vouwen en bidden voor onszelf en voor anderen. Onze Dordtse vaders hebben aan het slot van artikel 15 oog voor degenen die nog niet geroepen zijn, die onder het woord van God nog niet verkeren. Voor de zulken moet men God bidden, die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. Dat is de opdracht tot zending en evangelisatie. Juist als we de Heere mogen vrezen, dan moet daar toch bewogenheid zijn met al diegenen die nog leven voor eigen rekening. En wij moeten ons geenszins tegenover hen verhovaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Als we door genade de Heere mogen kennen, dan hebben we geen enkele reden om ons te verheffen boven onze naasten. We hebben immers te maken met een God die dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Dat gold reeds bij de schepping. Er zij licht en daar was licht. Maar het geldt evenzeer bij de herschepping. Als u de Heere mag vrezen, was er eerst ook niets. Ofwel, wat we zijn, zijn we alleen door hem. En hij blijft dezelfde. Gemeente, jong en oud, kennen we die genade die zo onmisbaar is? Zijn daar in ons leven kenmerken van dat oprechte geloof? Of mist u het nog? O, roep dan de Heere aan. Open dan maar je mond en eist van hem vrijmoedig. Wees mij zondaar genadig. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 89, het 8e vers. Van Psalm 89, het 8e vers.